Dit is een podcast van Rijnmond.
Natuurlijk niet, we gingen naar Rokanje. Rokanje, Rokanje, op badplaats zonder franje.
In de nacht van 16 maart 2003, rond 12:30... laat een man zijn hondje uit op het strand van de Zuid-Hollandse badplaats Rokanje. Het is een koude, heldere nacht. De Noordzee is onrustig. Dan begint het hondje hard te blaffen. Hij ziet iets in de verte. Er staat iemand aan de kustlijn, half in het water. Wat er vervolgens gebeurt, doet de man abrupt stilstaan en het geblaf van het hondje omslaan in gejank. Zo'n 20 meter voor de schim, uit de golven van de zee, komt iets omhoog. Een groot object. Even denkt de man dat het de neus van een walvis is, of van een duikboot. Maar dat is het niet. Het object komt los van het water en stijgt op richting de heldere hemel als een vlieger. Het is een kitesurfer. Wat bezielt iemand om op dit tijdstip in zijn eentje te gaan surfen? Al snel is van de kitesurfer niets meer over dan een klein stipje aan de horizon.
Goedemorgen, dit is het ochtendnieuws van 16 maart 2003. In Rokanje hebben tientallen mensen zich op het strand verzameld om mee te helpen met de zoektocht naar een vermiste surfer. Hij werd gisternacht voor het laatst gezien door een man die zijn hondje uitliet op het strand. Het zou gaan om een 20-jarige
man. De man zei in een interview dat het leek alsof de surfer een grote rugzak op had toen hij het water op verdween. Helemaal zeker wist hij dit niet, omdat het donker was. Deze surfer was Ilias. En deze man is de laatste persoon die Ilias ooit levend heeft gezien. Ik ben Juri van S, journalist voor Rijnmond. En ik kom net als Ilias uit Rokanje. Ilias was een stuk ouder dan ik toen hij verdween. In 2003 was hij 20, ik was 12. We waren dus niet bevriend, maar ik kende hem wel. Iedereen kende Ilias.
Als je een ruimte had met 1000 mensen en Ilias was daar ook, dan keek iedereen naar Ilias. Ja, ik ook, ja.
Ja, hoe hij over dat water vloog, hoe hij die kite en die golven gewoon compleet onder controle had, dat wilde ik ook.
Ilias was wel echt een boom van een vent. Al kan ik hem in mijn herinnering ook wel groter gemaakt hebben hoor. Dat heb je wel vaker toch, dat je dat als kind doet.
In de week na zijn verdwijning werd er volop naar hem gezocht, door de politie en door iedereen die hem kende. Ik liep met mijn moeder van Rokanje naar het Maasvlaktestrand en weer terug. Maar na een week zoeken was van Ilias nog steeds geen spoor.
De jonge surfer die vorige week verdween op de Noordzee bij Rokanje is ten prooi gevallen aan de krachten van de zee. Dat zegt de politie in een persconferentie een uur geleden. Tientallen mensen kwamen in het gemeentehuis.
Volgens de politie moest Ilias van zijn surfboard in het ijskoude water zijn gevallen en was hij door de sterke onderstroom meegesleurd de open zee in. De politie sloot uit dat hij nog levend zou worden gevonden. Daarop werd de zoektocht gestaakt. Lang was hij de zee de baas. Nu waren de rollen omgekeerd. Ilias was verdronken. Het ding is alleen dat dit tot op de dag van vandaag nooit is bevestigd. Zijn lichaam is nooit gevonden. Niet zo vreemd dus dat in Rokanje, meer dan 20 jaar na zijn verdwijning, nog altijd andere verhalen de ronde doen. Want wat bezielde Ilias om te gaan surfen, alleen, om 12:30 s'nachts? Hij stond bekend als een daredevil, maar voor iemand die de krachten van de Noordzee zo goed kende, was deze actie wel heel ondoordacht. Of was het geen ondoordachte actie? Maar was er meer aan de hand?
In de surfscene doet al jaren het verhaal eronder dat Ilias nog in leven zou zijn. Is inmiddels echt een urban legend.
Hij zou nog in leven zijn. Hij had de benen genomen. Wat deze theorie voedt, is dat de man die zijn hondje uitliet op het strand dacht dat Ilias een rugzak op had. En het was niet alleen die rugzak. 2 weken na zijn verdwijning werd, in tegenstelling tot Ilias zelf, zijn surfgear wel gevonden, aangespoeld aan de Engelse kust. Als Ilias een rugzak op had, dan betekende dit dat hij ergens heen ging. Naar Engeland, wellicht. Is het mogelijk dat hij de Noordzee is overgestoken? Waarom zou hij dat hebben gedaan? Waarom liet hij niets meer van zich horen? Was hij ergens voor op de vlucht? En de belangrijkste vraag van allemaal: kan het zijn dat Ilias nog leeft?
Nou, het zou me niets verbazen als zijn eigen dood ook een sterk verhaal van hem is. Die zit nu gewoon ergens aan de andere kant van de wereld op een wit strand met een kokosnoot in zijn hand, hoor.
Als ik je 1 advies mag geven, laat je nou niet meeslepen door al die fantasieverhalen.
Oh ja. En dan is er nog een theorie over zijn verdwijning die in Rokanje al meer dan 20 jaar stand houdt. Ilias is opgeslokt door een monster. Een belachelijk idee natuurlijk, maar het komt niet helemaal uit de lucht vallen. Ilias had dit monster namelijk zelf bedacht. Hij waarschuwde de kleine kinderen op het strand, waaronder mij, vroeger altijd dat we niet te ver de zeeën moesten gaan. Want onder die grijze golven zwom een monster. Je luistert naar Het Monster van de Noordzee. Een 4-delige podcast van Rijnmond. Aflevering 1. De verdwijning van Ilias. Wees maar niet bang. Dit gaat geen podcast worden over of er wel of niet een monster in de Noordzee zwemt. Monsters bestaan niet. Als er al een monster in zwom, dan hadden we dat al lang ontdekt. En ja, het is zo dat in de diepste punten van onze zeeën en oceanen nog tal van onontdekte soorten leven. Een gigantisch monster wellicht, wie weet. Maar dan hebben we het over dieptes van 10.000 meter. De Nederlandse Noordzee is gemiddeld 40 meter diep. Kortom, bekend terrein. Maar het is op zijn zachtst gezegd een opvallend detail, toch? Ilias die ons vroeger vertelde dat er een monster in de Noordzee zwom en Ilias die op diezelfde zee verdween in het niets. Wat hij ook met zijn monster bedoelde, kan het iets met zijn verdwijning te maken hebben? Voor de duidelijkheid, het is meer dan 20 jaar geleden dat hij verdween. Ik was toen 12. Inmiddels ben ik 34. Om alles van toen weer een beetje omhoog te halen, heb ik afgesproken met mijn jeugdvriend van toen.
Yo!
Hey maatje, hoe is hij daar?
Bram.
Ja, hartstikke goed. We zijn hier nu 2 dagen, dus de jetlag.
Bram en ik waren vroeger onafscheidelijk. We waren altijd samen. In de duinen, op het strand en op het water. Ik woon inmiddels alweer jaren in Rotterdam. En Bram, die woont overal nergens. Op het moment dat we hebben afgesproken om elkaar over FaceTime te spreken, zit hij in Brazilië, waar hij deelneemt aan een groot toernooi. Want naast dat hij mijn beste vriend van vroeger is hij nog iets wat bij deze podcast over Ilias van pas kan komen. Professioneel kitesurfer.
Dus, je gaat een podcast maken over Ilias?
Yes, dat klopt.
Why? Het is meer dan 20 jaar geleden.
Nou ja, precies daarom. Het is toch vreemd dat zijn lichaam in al die tijd nooit is gevonden? Het is de Noordzee, niet de Stille Oceaan.
Nou, vergis je niet hoor, de Noordzee is een pittig zeetje.
Ik geloof het gewoon niet. Er zijn zoveel losse eindjes. Die rugzak, dat ze surfgear aanspoelt in Engeland. En last but not least natuurlijk, het monster.
Hey, straks maak je van Rokanje de monster hotspot van Nederland.
Ja toch? Nee, maar weet je wat het is? Als het gewoon een normaal persoon was geweest, oké. Maar, come on, het was Ilias.
Fair enough.
Ilias was een begrip in Rokanje. Hoewel Bram en ik een stuk jonger waren dan hij, kunnen we hem ons nog goed voor de geest halen.
Ja, hoe hij over dat water vloog. Hoe hij die kite en die golven gewoon compleet onder controle had, dat wilde ik ook.
Naast zijn surfskills viel ook zijn uiterlijk op. Aan aandacht ontbrak het hem niet. Maar aandacht, daar leek hij zelf niet zoveel behoefte aan te hebben. In mijn herinnering was hij altijd op het water. Alleen.
Wat herinner jij je verder van hem?
Hij woonde in dat pleeggezin. Dat huis in de duinen, weet je nog?
Mm-hmm.
En er zat een pleegbroertje van hem bij ons op school, volgens mij. Hoe heette die nou?
Dit pleegbroertje heet Ryan. Met hem zal ik later in deze podcast spreken.
Ja, en het was een praatjesmaker. Met al zijn verhalen over dat monster. Kijk maar uit hoor, zei hij dan op het strand tegen ons. Ga maar niet te ver de zee in, want voordat je het weet pakt hij je bij de voetjes. Ik ben er als kind wel echt bang voor geweest. Volgens mij waren onze ouders maar wat blij met hem.
Het monster van de Noordzee was, net als Ilias, een begrip in Rokanje. Natuurlijk was dan ook het eerste wat iedereen in Rokanje zei toen Ilias spoorloos verdween. Hij is gegrepen door het monster. Zijn eigen fantasie was hem fataal geworden. Maar hoe jammer ik het ook vind, monsters bestaan niet. Ilias is niet opgegeten door een monster. Wat me vooral intrigeert is de vraag waar dit verhaal van hem vandaan kwam. In mijn herinnering was hij er heel serieus over. Had hij ooit iets gezien in een flits, tijdens het surfen, wat hij niet kon thuisbrengen? Of ging het dieper dan dat? Was het monster een soort metafoor voor iets anders?
Het grappige is dat de meeste monsters uit de Nederlandse folklore als functie hadden om kinderen bij het water weg te houden.
Zegt historicus Doris de Boer. Zij is gespecialiseerd in mythes en volksverhalen en weet alles over de symboliek van monsters. Ik ben welkom bij een van haar colleges aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Monsters zijn altijd al aanwezig geweest in de manier waarop mensen denken en verhalen vertellen. Zeker vroeger toen we nog veel minder van de wereld wisten dan nu. De Griekse en Romeinse mythes staan bol van de monsters. Denk aan Medusa of aan de Odyssee of aan draken.
Monsters zijn zo oud als de mensheid. Maar we zien dat ze hier in het Westen pas echt een vlucht nemen op het moment dat we de rest van de wereld gaan ontdekken.
Zeelieden zijn maanden op zee, overgeleverd aan de elementen. Stormen, metershoge golven. Vervolgens meerden hun schepen aan in havens verspreid over de hele wereld, waar zij zich in vele kroegen volgoten met eel en rum en elkaar sterke verhalen vertelden. En ja, als je dan zei dat je op zee een monster had gezien, dan stond je natuurlijk in het middelpunt van de aandacht. Maar het gaat er niet om of monsters echt bestaan. Het gaat erom wat we ermee bedoelen. In de kern belichaamt een monster onze angst voor het onbekende, de eindeloze diepte van de zee, onze angst voor dood en verderf en ons gebrek aan menselijke controle. Daar geven we gestalte aan.
Monsters en water zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Te beginnen met het bekendste van allemaal, het monster van Loch Ness.
Verhalen over het monster van Loch Ness, zo'n groot meer in Schotland, zijn er al sinds het begin van de middeleeuwen. Het is een langgerekt meer van 130 meter diep en het ligt als het ware in een diepe kloof die is ontstaan toen ooit twee aardplaten tegen elkaar aan begonnen te schuiven. Dat uit die kloof, uit het midden van de aarde, uit al dat natuurgeweld een monster omhoog zou zijn gezwommen. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen.
De eerste keer dat het monster van Loch Ness opduikt in de geschriften is in de 7e eeuw. Maar het zal pas meer dan 1200 jaar later zijn dat er een ware massahysterie losbreekt.
In juni 1933 zou een echtpaar een groot dier hebben gezien dat met een prooi in zijn bek over de weg richting Loch Ness kroop en vervolgens in het water gleed. Hun verhaal haalde de voorpagina van de krant en er ontstond een wereldwijde hype.
Snel daarop volgden nieuwe meldingen. Een paar maanden later zou een man met zijn motorfiets tegen het monster zijn aangereden. En ook een huishoudster op weg naar haar werk zwoer het te hebben gezien. Hoewel het al die tijd ontbrak aan echt bewijs, werden de meldingen wel degelijk serieus genomen.
In 1987 hebben 12 boten gezocht naar een teken van het monster, maar ze vonden niets. Een expeditie moest door geldgebrek worden stopgezet. De laatste keer dat er serieus naar het monster werd gezocht was in 2000.
In 2000 ging een boot met daarop een groep wetenschappers met de allerbeste sonarapparatuur het water van Loch Ness op. Als er iets in het water zwom, dan moesten ze het weten. Dagenlang voeren ze rond, maar ze vonden niets. net zoals in 1987. De wetenschappers gaven het op. Maar nadat ze rechtsomkeerd hadden gemaakt, begon de sonar opeens hevig te piepen.
Onder de boot bevond zich een object van zo'n 5 meter lang. Maar zo snel als het was verschenen, was het ook weer verdwenen. De boot keerde om naar de plek waar de sonar was afgegaan, maar nu bleef het oorverdovend stil. Het object was er niet meer. Echt bewijs van Nessie is er nooit geweest. De beroemdste foto, een zwart-wit foto met een soort dino in het water met een lange nek, je kent hem wel, was gemaakt door een dokter. Zijn leven lang beweerde hij bij hoog en bij laag dat hij het monster echt had gezien. Pas op zijn sterfbed bekende hij aan zijn kinderen dat het al die tijd een grap was geweest.
En nu? Nu is het monster van Loch Ness vooral een belangrijke bron van inkomsten voor de Schotse toeristische sector. Ook een reden om in monsters te geloven. Een ander wereldberoemd monster is de kraken, afkomstig uit de Noorse mythologie.
De kraken was een soort gigantisch octopusachtig monster dat zelfs de grootste schepen met gemak naar beneden kon trekken die donkere diepte.
En zo noemt Doris nog meer voorbeelden van monsters die één ding gemeen hebben. Hun bestaan is nooit bewezen. Maar zoals Doris zegt, daar gaat het ook niet om. Het gaat erom wat ze symboliseren. Onze angst voor het onbekende, voor dood en verderf en het verliezen van controle. Terug naar de bedenker van het monster van de Noordzee, Ilias. Naast het verhaal dat Ilias zou zijn opgegeten door zijn eigen monster, doet er in Rokanje dus nog een andere theorie over zijn verdwijning de ronde, die een stuk serieuzer is. Hij heeft de benen genomen. Hij heeft zichzelf laten verdwijnen en leeft nog. Over de reden waarom hebben we het later in deze podcast. Eerste vraag, is dit praktisch mogelijk? Ik heb het hierover met mijn jeugdvriend en professioneel kitesurfer Bram.
In de surfscene doet al jaren het verhaal de ronde dat Ilias nog in leven zou zijn. Is inmiddels echt een urban legend. Concreet zou dat dan betekenen dat hij de Noordzee is overgestoken. Naar Engeland in dit geval.
Mm-hmm.
We noemen dat een kitecrossing. Wat dit verhaal natuurlijk aanwakkert, je zei het zelf ook al, dat is dat hij een rugzak op zou hebben gehad. En dat zijn surfgear later is gevonden aan de Engelse kust.
Is het realistisch om te denken dat hij zo'n kitecrossing heeft gedaan?
Nee, totaal niet. Het is gewoon een helder verhaal. Surfers hebben nogal eens de neiging om overmoedig te zijn. Dus we geloven allemaal heel graag dat hem dit is gelukt. Maar als je er echt realistisch naar gaat kijken, ja, dan kan hij dit gewoon echt niet hebben klaargespeeld.
Heb jij wel eens zo'n crossing gedaan?
Nee, en ik kan voor mezelf inmiddels wel zeggen dat ik goed ben in kitesurfen, maar ik zou er gewoon nooit aan beginnen. En al helemaal niet midden in de nacht, in mijn eentje. Mensen realiseren zich niet dat de Noordzee een van de meest verraderlijke zeeën ter wereld is. Kijk, het is in feite gewoon één grote geul tussen Nederland en Engeland door. Met een enorm sterke stroming. Daarbij hangt boven de Noordzee een microklimaat. Dat betekent dat het weer ineens kan omslaan. Wat voor surfers natuurlijk heel uitdagend is. En dan is het er ook nog eens hartstikke druk. Booreilanden, scheepvaart, windmolenparken. En ja, dan hebben we het nog niet eens gehad over hoe hij al die tijd out of the picture is gebleven. Mocht het hem zijn gelukt.
In de volgende aflevering van Het Monster van de Noordzee reis ik terug in de tijd naar het Rokanje van de 90's. Hoe zagen Ilias' tienerjaren eruit? Vind ik hier antwoorden die zijn verdwijning kunnen verklaren. Ik spreek hierover met zijn pleegbroertje Ryan.
Wat hij zogenaamd allemaal gezien had onder water. Zeemerminnen, onderwatermammoeten, uitgestrekte heuvels. Dat is natuurlijk allemaal bullshit, maar ik heb het een tijdje echt geloofd. Achteraf denk ik wel eens dat hij het zelf ook geloofde. Dat hij in een soort fantasiewereld leefde.
En ik spreek met zijn toenmalige vriend Daan.
Nou, ik keek heel erg tegen hem op. Hij was zo charismatisch. Ik heb hem toen wel laten meeslepen in zaken die waar ik nu in ieder geval een stuk beter over na zou denken.